Welkom bij Soulfood voor creatieve zielen. Een podcast voor mensen die creativiteit echt een plek willen geven in hun leven, omdat ze nu eenmaal weten dat ze daar gelukkiger van worden.
Wij zijn Mieke en Jonas, beide kunstenaars en creativiteitsaanmoedigers. En wij geloven dat elk mens wordt geboren met een onuitputtelijke bron aan creativiteit, die de motor en de toekomst is van ons menselijk bestaan. Hallo, ik ben Jonas.
Graficus, levensgenieter, spiritueel zoeker en hij kan heel goed taarten bakken. En ik ben Mieke.
Tekenaar, schilder, creatief ondernemer en avontuurlijk reiziger. Ze houdt ook van taartjes. Eten.
In deze podcast praten we over verwondering, inspiratie en creativiteit en hoe je je als kunstenaar vrij kan uitdrukken en daarin groeien.
Vrije expressie is immers een basisrecht van elk mens, ongeacht je achtergrond of scholing.
Laat je dus triggeren, inspireren en laat ons graag weten wat je ervan vindt. Meer over ons vind je via onze website laboarte.be. Welkom in onze allereerste podcastaflevering van Soulfood voor creatieve zielen. Best wel spannend, hè, Jonas?
Ja, zeker zeer spannend. Het is onze eerste keer dat we in een podcast aan het maken zijn. Ja, ik ben echt wel benieuwd waar dat ons dit gaat leiden.
Ja.
En ja, we hebben onze eerste podcast, die gaat gaan over het schetsboek, is het niet, Mieke?
Ja, en waarom hebben wij het over het schetsboek in onze allereerste podcastaflevering? Ja, omdat wij dat toch wel een heel belangrijk instrument vinden voor creatieve zielen om authentieke kunst te gaan maken die dat vanuit uzelf komt. Ik denk dat dat daar een beetje op neerkomt. Daarom heel belangrijk vinden.
Het is een verlengde van uw creativiteit, hè?
Ja.
Van uw creativiteit als kunstenaar, als creator, uw expressiemiddel, uw zoekmiddel. Het is eigenlijk, ieder creatieveling zou eigenlijk met een schetsboek moeten starten, vinden wij. Vind ik toch.
Ja, dat vinden wij allebei, hè?
Is dat.
Ja, en waarom? Waarom zou iedereen zo'n schetsboek moeten hebben, vinden wij? Ja, we zeiden het al, om tot authentieke kunst te komen, om tot kunst te komen die daar vanuit jezelf en vanuit je eigen leven vertrekt, meer dan dat je dingen gaat nadoen of dingen buiten jezelf gaat zoeken. Het schetsboek is echt de manier om dingen te gaan optekenen of opschrijven of opschilderen die dat in je eigen leven gebeuren. Hè? Dingen die in jouw omgeving, in jouw eigen leven gebeuren.
Het is als een dagboek, hè, Mieke?
Ja.
Eigenlijk ook. Ah, het kan als een dagboek dienen ook. Mm-hmm. Het is het verlengde, zoals ik zei, van de kunstenaar. Waarin je alle ideeën kan doen, waarin je mag exploreren, falen, zoeken. Ja. En eigenlijk jouw gedachten en jouw creatieve brein toch op papier kan zetten aan de ene kant.
Ja, inderdaad.
Een uiting geven van jouw ideeën en gedachten als beeldend persoon.
Ja, want dat heeft het schetsboek wel meer dan een gewoon dagboek. In een dagboek schrijf je vaak alleen maar, hè. En het schetsboek ga je inderdaad meer vertrekken vanuit beeld, lijn, kleur. Daar kan ook tekst bij, natuurlijk. Maar ik denk dat het toch wel een instrument is om vooral ook dat beeldende daarbij te brengen. Wat heel belangrijk is voor een kunstenaar, natuurlijk. Om te gaan kijken ook naar jouw omgeving en dat te proberen weer te geven in dat schetsboek. Nu, waarom ook dat schetsboek, hè, als onderwerp, dat is omdat wij hebben een Facebookgroep, hè, Jonas.
Soulfood.
Soulfood, ja. En ademruimte voor creatieve zielen, heet die. En een aantal mensen in de Facebookgroep vroegen vorige week, of de week daarvoor, van ja, maar zo'n schetsboek, ik heb er eigenlijk wat schrik van. Want ja, als ik daarin start en ja, ik maak daar een fout in of zo, dan is voor mij heel dat schetsboek verprutst. Ja, mensen hebben... Er was een heel discussie rond ontstaan in de groep. Hè, van, ja, mensen hebben daar echt wel angst.
Ja, eigenlijk voor, hè. Angst die er niet moest zijn, maar toch... Ik kan begrijpen dat mensen soms zeggen van oei, op een blad en ik maak iets, dat moet altijd perfect zijn. En juist, het schetsboek is tegenovergestelde. Dat moet niet perfect zijn. Dat is dat zoekende instrument. En niemand hoeft dat ook te zien, dus ja. Maar toch waren er veel mensen die daar toch nog schrik voor hadden.
Ik denk dat dat iets is, iets heel belangrijk dat je nu aanhaalt, Jonas. Dat je dat niet hoeft te laten zien aan niemand. Ja. Dat is net zoals een dagboek eigenlijk. Dat hoef je ook niet aan iedereen te laten lezen.
Natuurlijk, als die tekening echt, of dat werkje dat je gemaakt hebt, daarin dat echt heel, heel, heel tof is en dat je dat echt wil delen, doet dan gerust, hè.
Ja.
Maar het meeste van een schetsboek, dat is het leuke eraan, dat kan je toedoen. Mm-hmm. Dus hij kan dat wegsteken. En ja, dat is echt iets persoonlijks.
Dat is ook hetzelfde, denk ik, als met een dagboek. Als je daar een mooi gedicht hebt ingemaakt dat je toch zou willen laten zien aan mensen, dan kan je dat evengoed nog een keer overschrijven en delen met de wereld. Dan kan je hetzelfde doen met stukken uit jouw dagboek. Kan je gerust fotograferen en delen of iemand enkel die pagina laten zien, hè, zonder dat je het hele schetsboek daarom laat zien. Want ik kan me voorstellen, als je daar net mee begint met zo'n schetsboeken, en zeker als je het aan mensen laat zien dat niet bekend zijn met tekenen, hè? Dat niet bekend zijn met heel die creatieve zoektocht, want dat is het uiteindelijk. Ja, dan weten die ook niet echt dat het schetsboek iets is waar je zowel krabbels in maken, waar je je frustratie ook in kwijt mocht. Dat mag ook, hè, waar je gewoon... Ja, alles mag je daarin kwijt. Hè. En dat kan soms moeilijk zijn, denk ik, om dat aan mensen te laten zien die dat niet begrijpen. Dus daarom zou ik zeggen, ja, laat het dan gewoon niet zien aan die mensen.
Ja. Ik in mijn schetsboek altijd zitten er paperclips. En ik beslis zelf wat dat kan opengedaan worden en wat niet.
Ja.
Dat is een goede tip daarvoor eigenlijk.
Ja, dat is waar.
Ik maak gewoon mijn blaadjes vast. Ik zeg van, ik wil die niet laten zien. Dat maak ik vast met paperclips.
Mm-hmm. En wat er ook in onze Facebookgroep was gezegd, was... wat als ik nu echt niet kan leven met iets dat ik zelf in dat schetsboek gemaakt heb? Ik heb iets echt lelijk gemaakt en ik vind dat echt verschrikkelijk dat dat in dat schetsboek staat en ik wil daar vanaf. Jonas, wat kunnen we dan doen?
Goh. Ik zou er gewoon op verder werken, of verf over doen, of ik kan van alles mee doen. Ik kan over schilderen, over plakken, over... Goh, ja, ik heb ook een keer zelfs met gewoon labeltjes, met stickers heb ik er een keer op geplakt. Allee, ik kan heel veel doen ermee. Of een aanzet tot een nieuw werk maken, gewoon met de licht doorschijnende verf erover gaan, en dan nog het onderliggende deel van u als ondergrond gebruiken. Ja, ik kan er eigenlijk heel veel mee doen. Eigenlijk, in mijn opzicht bestaan er geen fouten. Of is er geen lelijk iets. Dat is gewoon nog iets dat een proces is. Een werkproces. Hoe moet je dat eigenlijk?
Ja.
En dat is leuk aan dat schetsboek. Soms moet het ook niet direct wegdoen, vind ik. Als je zoiets in een schetsboek maakt, of überhaupt als je iets creëert, moet dat niet direct wegdoen of overschilderen. Soms is het best om daar een beetje mee te wachten. Een paar dagen, of zelfs een week, een maand. Omdat je dan toch een nieuw inzicht krijgt. En misschien vind je wat dat je op dat moment juist gemaakt hebt lelijk of niet goed. Maar dat kan veranderen in de loop van tijd. Maar soms, meestal is het ook wel wat dat we in ons gedacht hebben dat we willen weergeven in dat schetsboek of in hun werk. En dat heb ik ook al ontdekt, dat soms, als het niet lijkt op wat we in ons hoofd hadden, dat we het soms eerst hebben zo van, ah, het is niet goed gelukt, maar achteraf pas kunnen appreciëren wat we effectief wel gemaakt hebben.
Ja.
Dus, allee, dat vind ik ook wel een mooie meerwaarde. Mm-hmm. En dat is natuurlijk in een schetsboek, je hebt blaadjes genoeg. Je kunt makkelijk even een paar blaadjes verder gaan en een nieuw wit blad nemen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, dus, zeker. Hoe lang teken jij al in dagboeken, Jonas?
In schetsboeken, goh.
Ah, in schetsboeken, excuseer.
Ja, hoe lang teken ik al in schetsboeken? Wel, god, mijn relatie met schetsboeken is al... Ja, uiteindelijk, als kind begon ik al gewoon op losse vellen te tekenen. Meestal. En ik heb dat toch blijven doen, ook toen ik aan het leren was. Ik was ook vrij into manga als ik in tienertijd. Maar ik tekende altijd op losse blaadjes. En... vooral training, hoe teken je een hoofd, hoe teken je een hand, en zo. Maar pas in, ik moet zeggen, pas vanaf mijn eerste bachelor op Sint-Lucas, ik heb Sint-Lucas gedaan, master Sint-Lucas, heb ik pas leren werken met een schetsboek, echt effectief, wat dat het inhoudt om met een schetsboek bezig te zijn.
Ja.
Ja. Maar toen... Dus ja, dat werd dus eigenlijk ook wel aangevraagd, dat we dat moesten doen, een schetsboek bijhouden. Maar dat ook niet altijd, ik heb ook niet altijd in mijn schetsboek getekend, moet ik zeggen. Want er waren ook momenten waarbij dat niet goed ging om in het schetsboek te steken.
En wat ging er dan niet goed?
Wel, ja, op school, als je schoolopleiding doet, dan is soms het probleem dat je... dat je werk moet tonen. En ook het schetsboek, dat werd ook gevraagd. En soms heb ik daar wel een wat slechtere kritiek op gehad. Omdat dat zo heel persoonlijk is. Like, je hebt ook aangekaart. Ja, dat schetsboek, dat moet iets persoonlijks zijn.
Ja.
En op school wordt... op school wordt er alles... In alles bekeken en bekritiseerd. En juist dat schetsboek, dat voor mij heel persoonlijk was, werd ook bekritiseerd. En dat heeft toch wel een paar... gemaakt dat ik wel... Maar moet dat om terug te beginnen schetsen?
Dus je hebt een paar jaar na school eigenlijk niet meer geschetst dan?
In school
dan
zelfs.
In school zelfs. Ja. Niet meer. Ja. Niet meer geschetst.
Pas,
ja.
Nee, dus dan bleef ik gewoon maar werk maken. Heel veel werk gemaakt, maar weinig met dat schetsboek bezig geweest.
Hm.
En in retrospectief is dat eigenlijk... Was ik wel sneller of beter geworden nog? Toen ik wel met dat schetsboek bezig was. Want het is pas in mijn laatste jaar als leerkracht dan. Want
dat heb je Sint-Lucas, daarna dan gedaan, hè? Na Sint-Lucas ben je dan naar de lerarenopleiding.
Ben naar de lerarenopleiding geweest. Ja. En wij waren ook verplicht om weer te werken met het schetsboek. Dus ik werd weer, na 3 jaar afwezig te zijn in het schetsboek, werd ik weer verplicht om dat schetsboek te doen. Dus weer met klamme handjes, zo van, ik ga weer bekritiseerd worden. Maar... er werd niet op de inhoud gepraat. Het werd gewoon gevraagd dat je een schetsboek aanmaakte en erin moet tekenen. Er werd nooit over wat dat je getekend gepraat. En dan wist ik, oké, ik ben hier veilig.
Ja.
En omdat we ook elke week moesten we wel tonen dat we een schetsboek gewerkt hadden,
ja,
heeft dat wel weer gemaakt dat ik weer dat schetsboek ben beginnen houden.
Ja,
en dat
als
op een juiste manier.
Om daar, ja, als manier om daar echt uw diepste mijmeringen en uw inspiratie van de dag gewoon in te mogen delen. En dat een prachtig document kan zijn voor u.
Ja. Ik heb dat niet meer losgelaten. Ik heb dat echt niet meer losgelaten. Ja. En ondertussen heb ik al menige schetsboeken in mijn verborgen kast zitten. Omdat ik weet niet dat iedereen dat gewoon even kan pakken. Dat ik beslis zelf wie dat kan inzien.
Ja. Dus en je hebt Mieke? In een kast verborgen,
ja,
zo'n beetje.
Maar wel zichtbaar.
Voor jezelf zichtbaar, maar... Ja.
Voor mezelf zichtbaar, omdat dat wel... Dat zorgt voor inspiratie, dus... Ja. En dat zit gewoon waar ik creëer, zitten ze bij de hand.
Ja.
Altijd.
Bij mij staan ze ook in mijn atelier. Ja, inderdaad.
Hey, pst, ik onderbreek even deze podcast om je te vragen of je graag wat meer magie wil in je leven. Als je denkt van wel, doe dat mee met onze magische teken tweedaagse op zaterdag 27 en zondag 28 april. Want magisch tekenen is goed voor jouw lichaam, geest en ziel. Wanneer je jezelf onderdompelt in het creatieve proces van tekenen, dan ontstaat er een soort rust, een ontspanning en een aangename flow. Maar de voordelen van magisch tekenen gaan veel verder dan enkel ontspanning. Door jouw gevoelens vrijelijk te uiten, jouw intuïtie aan te spreken, ga je in contact komen met jouw innerlijke wijsheid. En het meest betoverende aspect van magisch tekenen is de verbinding met je hogere zelf, met jouw spiritualiteit en de universele kracht die jou omringt, maar die tegelijkertijd ook diep in jezelf verscholen zit. Schrijf je snel in, want het kan nog tot 26 april via onze website laboarte.be. En we hopen van harte dat jij erbij bent.
En jij, Mieke, wanneer ben jij begonnen met schetsboek, met het schetsboek?
Op school, maar ik ben gestart in het kunstonderwijs in het vierde middelbaar, dus in het kunstsecundair al. En ik moet zeggen dat ik niet zo'n negatieve ervaring had, dus er werd ook wel gevraagd naar uw schetsboek. En wij hadden ook voor elk vak een ander schetsboek, dat moest niet, maar dat was vaak wel zo, omdat die leerkracht dan niet moest gaan zoeken van in dat schetsboek van welke schetsen zijn van mijn vak, en wij moesten dan wekelijks of om de twee weken moesten wij dan ons voorbereidend werk laten zien ook.
In dat schetsboek. Ja.
Dus dat schetsboek was vooral eigenlijk meer voorstudie werk dat daarin kwam. En er werd minder zo gezegd van dat dat persoonlijk was of zo. Of, ik heb dat ook nooit ervaren als een als commentaar of zo op mij. Dat ging enkel eigenlijk over de technische vaardigheden, hè, van dit kan een beetje beter, of zouden dat eens een keer zo bekijken technisch, of werkt die voorstudie zo een keer uit, of dat was zeker niet negatief bedoeld. Dus in dat opzicht was dat wel fijn, en daar heb ik eigenlijk leren werken met een schetsboek. Maar dan meer en meer en meer, door het meer te gebruiken, wordt dat inderdaad iets persoonlijks en meer persoonlijkers. En leerde ook hoe ouder dat je wordt en als je dan verder studeert, om dat schetsboek echt te gaan gebruiken om authentiek vanuit jezelf naar de wereld te gaan kijken en dat op te tekenen. De kleuren dat je mooi vindt, de texturen dat je mooi vindt, situaties waar je u in bevindt, hè, op café. Jij zei het mij ook al, Jonas, hè, op café tekenen, want ja, waar zaten we, hè, als jongeren vaak? Ja, nu mag het niet, hè, maar vroeger, als we jong waren, hè, dan, of waar dat we ook kwamen, hè, dan tekenden we eigenlijk de situaties op, maar daar kwamen ook gevoelens bij, dat bepaalde ook de manier waarop dat je dingen tekende.
Of nooit buitengesmeten geweest op café, omdat ik te lang bezig was. Ik heb al buitengesmeten geweest, omdat ik te lang... Ik zat op café en ik was aan het tekenen en ik was zo gefocust. Ja, de uren gaan voorbij. Dan zei de 3 uur, maar ik consumeer te weinig. Omdat
je drinkt te weinig. Ja,
ik dronk te weinig, dus ik werd vriendelijk verzocht om oftewel iets te gaan drinken meer, oftewel mocht ik het pand verlaten. Ik weet dat nog.
Dat is inderdaad zoiets typisch als student. Hè? Ah. Je hebt te weinig geld, maar je wilt wel.
Ik was gewoon zo gefocust in dat schetsboek aan het tekenen en heel in een bar aan het tekenen.
Ja.
Ja, ik vond het wel een beetje... Ja,
en dan vergeten de tijd ook.
Ja?
Ja.
Ik was zo bezig. Dus ja, die massafocus. Ook nooit zoiets tegengekomen?
Dat ze mij hebben buitengesmeten omdat ik te weinig dronk. Ik stel me er vaak iets van voor, maar ik herinner het me niet meer zo levendig. Nee. Maar ik weet dat het gedaan werd. Hè, van, ja, als je niet genoeg dronk als student, dan moest je vertrekken. Maar dan werd je gevraagd om te vertrekken. Maar,
of dat, dat ik ook nog had, dat ik geld aangeboden word.
Om hun te tekenen of zo. Ja. Wilde geen portret van mij maken. Ja. Maar oh, dat is het ook wel. Voor zo schetsen in het openbaar, of je schetsboek gebruiken in het openbaar, dat lokt reactie uit. Sowieso, hè. Sowieso ga je reactie krijgen van mensen van, mag ik eens kijken? Of mensen dat gewoon komen kijken, wat dat gaan doen, zij.
Zou ik dat mogen delen met jou, met hier? Ik heb echt een heel gênant verhaal over het schetsboek, eigenlijk.
Oei. Dat ik nu ben ik benieuwd, ja.
Oei. Oké, we zijn onder ons, denk ik. Hè? maar het is niet zo speciaal, dat is wel heel grappig. Ik was zo aan het tekenen op de tram. Ja, ik heb altijd een schetsboek bij, dus wat doe je getekend? Ik was aan het tekenen op de tram, omdat ik toch, ja, je zit op de tram voor een uur kunnen zo. En dat was een heel mooi Chinees meisje. En die juist recht voor mij zat. En ik was daar aan het tekenen. En zij stapt af van het Sint-Pieterstation. Juist nou, en ik had juist heel snel getekend. En ze ging juist afstappen. Dus ik toon aan dat meisje en aan die papa. En die papa, wow, heel veel dingen. Dus die papa ziet dat en ze vraagt, oh ja, mag ik het hebben? Ik zeg, ja, mag het hebben. Dus ik doe dat bijna nooit. Maar ik heb dan toch die tekening uit mijn schetsboek gescheurd en aan de vader gegeven. En die vader aan een meisje toen en zo. En heel die een tram zo van, oh, dat is schoon.
De trein. Ja.
Het was de tram, ja. En dus iedereen op die een tram zo, wauw, zag dat gebeuren en zo. Iedereen, wauw, weet dat. En zo, en juist op dat moment komt er zo een jonge vrouw af. Denk Turks of zo. Denk eerder Turkse vrouw. Jonge Turkse vrouw, en die komt af en zegt, ja, meneer, wat doe jij? Ik zeg, ja, ik doe dat als job, ik ben leerkracht, ik geef dat. Ah ja, zou jij mij ook een keer willen tekenen, hè? Even een keer uw contactgegevens. Dus ik, ja, oké, ikzelf zijnde had zo niks anders om te schrijven, dus ik doe modeltekenen ook, dus ik geef zo iemand zo mijn kaartje van modeltekenen. En ik geef dat aan haar en ik schrijf daar mijn e-mailadres op. Ik zeg van, kijk, hier, zo gaat hij mij vinden. En dus niet bij stilstaan, dus de moeder van die jonge Turkse vrouw ook was daar ook bij. En die keek zo van, zo heel, heel kwaad naar mij. Dus omdat
die dacht dat je waarschijnlijk die dochter naakt wou tekenen als model. Oei.
Dus dat was zo van,
gedaan? Ja.
Ja, dus iedereen zo heel vreugdevol, zo van, wauw, goed tekend. En dan geeft ze zoiets af, zo. Een naakttekening, want op mijn flyer stond er een naaktportret. Getekend, weliswaar. Ja. En ja, ik zag zo die vrouw, de moeder van die dochter, zo echt zo bliksemend kijken uit de tram gaan, zo. Naar mij, ik zag niet. Dat is wel grappig.
Dus het lokt reactie uit. Effectief. Zo. Dus dat weet. En daar moet je inderdaad soms wel wat klaar voor zijn. Hè? En dan is het goed om te weten van, denk ik, van je mocht dat dicht doen. Hè? Als je dat niet leuk vindt, dat mensen kijken, doe dat gewoon dicht. Hè? Doe dat gewoon toe hè? En doe dat terug open. Of zeg van, ja, ik vind dat niet zo fijn hè? Als je meekijkt. Ik vind dat niet meer zo heel erg. Het enige dat ik erg vind, is dat ze je uit je flow komen halen, omdat je zo fijn aan het tekenen bent. En dat mensen je onderbreken door je aan te spreken. En dat is niet altijd even leuk, natuurlijk. Als je zojuist goed aan het tekenen bent, dan is dat moeilijk. Om dan die flow te onderbreken. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen zijn geïnteresseerd. En dan ga ik daar wel op in, hoor. Maar dat is even wennen. Maar weet dat als je in het openbaar tekent, dat mensen je daar zullen op aanspreken. Ja,
ik probeer zo incognito mogelijk te tekenen.
Ja, ja.
Zeker als ik portret teken, ben ik zo heel...
Ja, probeer je hoofd niet te veel te bewegen en echt zo enkel je ogen te bewegen van je onderwerp naar je pagina. Zo.
Ja, en als ze het dan toch zien, dan worden ze ongemakkelijk en dan is heel de magie weg, zo'n beetje.
Ja.
Dat dat wel jammer is, want als iemand weet dat die getekend wordt, dan gaat hij zich onbewust of zelfs bewust anders gedragen.
Dat is hetzelfde als je gefotografeerd wordt of gefilmd wordt of weet dat je geregistreerd wordt op een of andere manier. Al is het alleen maar met stem, Jonas, hier op de podcast, maakt dat je toch ook al een heel klein beetje anders je gedraagt. Dat is gewoon zo. Dat is heel menselijk, denk ik.
Menselijke aard.
Ja.
Maar ik vind het ook wel belangrijk, als ik dan toch mijn persoon moest tekenen, niet als ik een voorwerp teken of café zijn of zo, maar als ik echt dan een portret van iemand teken, om die dat wel te tonen. Ik vind dat wel een soort van beleefdheid.
Achteraf. Om te tonen van, kijk...
Ik heb u getekend,
ja. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Ja, meestal vinden ze dat wel heel fijn.
Ja. Of zelfs, ik heb het gezien.
Inderdaad. Ja.
Als je zo, Ik heb nog nooit een nummer gekregen van een mooie vrouw dat ik getekend heb.
Oh.
Ja, maar kijk. Maar dat, daarvoor doen we het niet. Hè. We doen het niet voor een nummer te scoren.
Nee.
Ja, ik toch niet.
En heel weinig mensen hebben er iets op tegen als je hen tekent. Als je hen fotografeert, is dat iets helemaal anders, vind ik ook zelf. En zou ik ook eerst toestemming vragen. Maar voor het tekenen doe ik dat niet. Mensen tekenen, daar vraag ik niet eerst toestemming. Daar teken ik en inderdaad, dan kunnen dan achteraf gaan. Mm-hmm. Zeg maar, ik heb jou getekend of zo. Maar weinig mensen vinden dat storend. Ik heb daar ook nog nooit... reactie op gekregen of zo van... of een negatieve reactie op gekregen van... ik heb je liever niet dat je me tekent of zo. Jij wel?
Nee, eigenlijk nog nooit. Nee. Maar, maar je beslist zelf ook... je kan ook andere dingen tekenen in schetsboek natuurlijk. Mm, hè.
Ja.
Het portret tekenen is een aspect natuurlijk. Ik vind het leuk om scènes te tekenen ook.
Ja.
Cafés zijn... Vroeger heb ik echt heel veel cafés scènes getekend. In een IKEA, bijvoorbeeld. In het IKEA-café zat ik daar heel regelmatig. Of in een...
daar mocht je lang blijven zitten met ene koffie, hè. Ja.
Ja. Oh, en de chocolamoesjes.
Ja.
De chocolamoesjes van de IKEA, dat was zo mijn ritueel. 2 koffies en een chocolamoes.
En dan 4 uur tekenen. Ja. Dus voor de studenten onder jullie, dat horen, hè.
Iedereen, hè. Zo.
Dat is waar, ja.
Dan betanst soms is het wel dat als je met compagnie bent, het tekenen in je schetsboek, maakt dat je compagnie ook iets te doen heeft. Bijvoorbeeld een boek te lezen of zo. Want soms vonden ze dat wel vervelend als ik dan schets.
Ja, dat je
doe.
Er zo precies niet bij hoort. Ja, je dat je in je eigen wereld was zitten.
Ja.
Want het is heel moeilijk om te praten en te tekenen tegelijkertijd. Hè? Dat is effectief zo.
Mm-hmm.
Dus inderdaad, als je in het gezelschap bent en je bent aan het tekenen, dat is redelijk... Ja, asociaal, zal ik maar zeggen. Het is niet dat je niet hoort wat er allemaal verteld wordt, maar je kunt er moeilijk op reageren, omdat spreken en tekenen in een andere hersenhelft zit. En dat moeilijk is om te wisselen van hersenhelft. Ja, dat is inderdaad wel waar.
Dus dat heb ik ook wel tegengekomen. Dus als ik op stap ga met iemand, en ik weet, ik wil ook tekenen in mijn schetsboek, bijvoorbeeld ik ga naar de zee en zo, dan ga ik wel met een vriend of vriendin zeggen van, kijk, ik ga ook een uurtje tekenen als op café zijn. En dan weet hij dat en dan neemt hij een boek mee. Of ook een schetsboek. Dan zijn we alle twee aan het tekenen. Dat is ook veel leuk. En je hebt dan ook een doel.
Ja.
Als je dat doet. Dat is zeer leuk als je iemand vindt die dat ook doet. Of die dat ook begrijpt. En alleszins.
Ja.
En om mee te gaan met je. Omdat je dan niet alleen bent. Maar dat is ook leuk alleen. Maar het is ook leuk als je met meerdere mensen bent. Die dan ook iets gewoon een boek lezen. Of ook meeschetsen.
Mm-hmm.
Inspireert dat helpt ook om zeker om dat schetsboek vol te krijgen. Hè.
Mm-hmm.
En dat heeft mij toch ook veel geholpen. Gewoon wandelingen gaan doen en dan af te sluiten met een tas koffie en een schetsboek tekenen.
Mm-hmm. Mooi, ja.
Ja. Heb jij ook zo van die momentjes met het schetsboek?
Goh, ik ben vooral zo aan het denken nu van waarom. Nog steeds over de eerste vraag, Jonas, waarom dat ik zo dat schetsboek zo belangrijk vind. En dat is dat als je dat zo regelmatig bijhoudt en daar regelmatig in tekent, dat je dan een schatkist hebt aan inspiratie voor wanneer dat je werk wil gaan maken. Als je wil beginnen ja, uitgewerktere tekeningen of schilderijen wil gaan maken of illustraties of wat dan ook, met wat je dan bezig bent op dat moment. Bij jou is dat dan een ets of iets.
Grafiek maken, ja.
Of, ja, dat je dan eigenlijk, het enige wat je moet doen, is gewoon eens bladeren in dat schetsboek en die ideeën beginnen gewoon te stromen vanzelf. Hè. Dat is onvoorstelbaar. Ja, hoe dat je dan authentiek werkt, dat vanuit jezelf komt, wat dat heeft te maken met je eigen leven, met je eigen emoties, met je eigen voorkeuren, alles wat je daarin optekent. Dus dat is gewoon fantastisch, hè? Dat je gewoon, ja, dat je atelier binnenstapt, een beetje in je schetsboek bladert en dat je vertrokken bent, hè? En voordat je het weet... Ja, zijn er 3 uur gepasseerd en heb je fantastisch werk gemaakt. Dat is
en dat schetsboek is alleen maar tekeningen bij jou?
Nee, dat kan echt van alles zijn. Dat kunnen voorstudies zijn, dat kunnen restjes verf zijn dat ik daarin uitsmeer, dat ik dan als achtergrond gebruik.
Dat is een goede tip.
Ja, dat kan ook gewoon... Ja, ticketjes zijn dat ik van ergens bijhoud en erin plak, omdat ik dat wil onthouden, dat ik daar naar een theaterstuk ben geweest of zo, en daar wil bijschrijven wat dat met mij gedaan heeft, daar eventueel een kleur bij zetten. Kleuren roepen bij mij en bij veel mensen, denk ik, gevoelens op. Hè? en de kleur dat daar dan bij past, bij dat toneelstuk of zo, dat zit ik daar dan ook in. Of, wat belandt daar allemaal in? Ja, ticketjes, foto's. Bij jou waren het theezakjes, geloof ik.
Heel veel theezakjes. Oh ja, van het café te gaan.
Ah ja,
En als dat dan heel mooi is, zo, die kleuren liggen, dat is echt zo'n mooi kleurenpalet.
Mm-hmm.
Aan theezakjes, zo paars en blauw. Bij mij is veel paars en blauw in. Ook blaadjes, heel veel blaadjes die ik al liet drogen daarin. En experimentjes met zilverpapier en met bladgoud er ook al. En dan met verschillende soorten vernislagen erop.
Ja, materiaal uittesten. Oh, dat is zo zalig.
Je schetsboek wordt wat dikker dan het oorspronkelijk is, maar...
Ja.
Zelfs in één van mijn schetsboeken zit er zelfs een bietbladje. Maar...
Ja, maar dat is ook mooi, hè, van vorm.
Ik vind dat vrij mooi van vorm.
Ja.
Inderdaad. Ik speel er echt in. Het schetsboek is spelen voor mij.
Ja, maar dat is het juist, hè. Dat spel en dat... En heb je dat dan niet, Jonas? Dat is soms zo dat spel en dat enthousiaste en dat vrije dat je zo in je schetsboek hebt, dat moeilijk is om dat dan te bewaren voor je echt werk. Dat je dat dan zo... Hè? Dat is tuurlijk zo moeilijk. En dan denk je van, mijn schetsboek is dat zo spontaan en mooi en staat dat er met een paar lijnen op, omdat dat... Ja, juist snel moet gaan en vanuit jezelf heel snel, spontaan is. En dan, als je zo aan je echt werk begint, ja, dat je dan zo precies...
Het is anders.
Moet vrij komen. Eigenlijk moet je dat, die vrijheid van een schetsboek daar ook in krijgen. Maar dat is niet gemakkelijk, hè?
Ja, bij mijn schetsboek... De energie van mij, als ik in het schetsboek zit, zit vooral vrij dicht bij mij. Ik kan dat niet uitleggen, als dat gaat over mezelf, dat gaat over wie dat ik ben, wie dat ik doe.
En uw relatie met de wereld.
En mijn relatie met de wereld. En dan, als ik mijn kunst maak, dat is iets anders. Het schetsboek voedt mijn kunst.
Mm-hmm.
Maar kunst is toch een andere energiewaarde, een andere manier van een andere zijn als ik kunst maak dan in dat schetsboekwerk.
Mm-hmm.
Terwijl dat in dat schetsboekwerk ook wel kunst is. Het is
een andere energie.
Het is een andere energie. Waar,
nu dat je dat zegt, nu voel ik dat ook. Terwijl ik in mijn schetsboek is dat inderdaad sneller, meer to the point. Terwijl dat, als je inderdaad gaat zitten in je atelier, dat je energie meer naar beneden gaat en dat je in de diepte gaat, zo. In de diepte gaat werken. Ja, dat is waar. Nu dat je dat zo zegt, dat is heel mooi verwoord eigenlijk, dat die energie anders zit.
Die energie zit bij mij boven, meer, als ik kunst maak. Ja. Ik ga echt naar een ik weet niet waar dat ik ga, maar ik ga zo naar een rare locatie ergens in het universum, misschien, I don't know, in mijn hoofd dan.
Ja.
Maar dat creatieve deel in kunst maken, of in professionele kunst maken, terwijl dat je juist in dat schetsboek gaat echt naar het diepste onbewuste binnen en gaat echt wie dat je bent onderzoeken. En, ja, maar dat is wel de fundering om dan juist die kracht en die energie te maken en die inspiratie te hebben om juist...
Om die kunst te maken.
Om die kunst te maken.
Ja.
Ja, zonder dat... Ja.
Mm-hmm.
Ik gebruik meerdere schetsboeken eigenlijk ook, hoor.
Ik
vind het interessant om één schetsboek te hebben, om mee te pakken altijd...
Ja,
altijd
effectief.
Bij te hebben.
Ik doe dat ook. Ik heb er altijd verschillende in verschillende formaten. Ik heb A3-formaat in mijn atelier liggen als ik materiaal wil uitproberen of een bepaald emotie of een bepaald gevoel gewoon heel snel op papier wil zetten. Dan doe ik dat daar, omdat ik dat ook fijn vind om dat dan allemaal bij elkaar te houden. Hè? Daarom doe ik dat in de schetsboek en niet op losse bladeren. En dan inderdaad, zoals dat je zegt, zo'n kleintje voor in uw chacos te steken. Ja, waarschijnlijk zal dat bij uw rugzak zijn.
Mijn rugzak,
En dan nog zo wat tussenformaten. Als je inderdaad, als ik mijn rugzak mee heb, dan heb ik groter. Of als ik ga model tekenen, doe ik ook regelmatig toch in die schetsboek. Omdat ik van elke sessie dat ik dan doe, toch één of twee schetsen zeker in die schetsboek wil hebben. Ja, ik heb echt zo meestal 4-5 verschillende schetsboeken dat ik tegelijkertijd in werk. En jij? Hoeveel heb jij er nu?
Nu momenteel heb ik er twee.
Twee,
maar ik heb... Ja, ik soms schetsboeken... ik had het al verteld voordat we de podcast opnemen. Mijn schetsboeken beschouw ik eigenlijk als een beetje een toverboek van mezelf. Ik zie mij dan zoals leerling tovenaar, die dus in leer gaat in, ik weet niet waar, in de magie van het creëren of zo. En ik beschouw dat eigenlijk als een soort van leerling toverboek, mijn schetsboek. En ik heb één heel klein schetsboekje dat ik zelf gemaakt heb. Dus ik heb dat papier verouderd met biester en zo. En ik bind dat dan zelf. En dat zijn zo, er staan daar hele, ik steek daar... Heel persoonlijke dingen, en dingen die ik meemaak, dingen die mensen zeggen, quotes die mij inspireren, maar ook van boeken dat ik lees, alchemie of zo, ik ben iemand die vrij met alchemie bezig is. Als ik daar dingen uit haal, dan verwoord ik dat en maak ik dat ook beeldend in die kleine toverboekjes van mijzelf.
Mooi.
Maar niemand mag dat zien, dat is echt dat is heel, die zitten heel goed verstopt.
Ja.
Maar dat beschouw ik dan echt. Maar teken daar ook in. Maar op een heel magische manier. Ook met studies. Ja. Maar dat is het één boekje. En het andere boekje is dat ik altijd, het schetsboek is dat ik altijd meebreng.
Ja.
En meeneem overal. Waar ik op ben. Ja.
Heel mooi. Ja.
Het is zeer leuk om dat zelf ook te maken.
Ja.
Een schetsboekje. Maar je kunt kiezen welke schetsboeken dat je neemt natuurlijk.
Maar daar gaan we volgende keer nog een podcast over maken, over de technische aspecten van een schetsboek. Hè, welk papier en welke materialen dat je in welk schetsboek kan gebruiken, hoe dat je een schetsboek kiest, die dingen en zo, dat doen we in, in een volgende podcast. We hadden nog een vraag vanuit onze Facebookgroep en dat was zo van... als je zo angst hebt om dat te verknallen, zo die Facebook-angst, hoe kan je dat oplossen? Of hoe kan je dat tegengaan, dat je toch je vrijer durft uitdrukken? Hè? We hadden al gezegd van het niet laten zien, maar wat zijn er nog tips dat je zo angst van het witte blad of angst van je schetsboek te verknallen, hoe kunnen dat tegengaan?
Ja, wel, angst voor het witte blad is gewoon simpel, hè. Niet meer wit maken. Hè.
Niet meer wit maken, ja.
Voilà.
Dus, zo snel mogelijk niet meer wit maken.
Zo snel mogelijk niet meer wit. Ook niet beginnen op de eerste pagina.
Nee, dat is ook een hele mooie tip, inderdaad.
Dat is echt... Ja, ik doe dat nooit. Ik begin nooit op pagina 1. En maak je schetsboek echt persoonlijk. Ik maak daar echt iets van mezelf, want meestal koop je dat uit de winkel. En dat is zo... Ja, ik koop dat uit de winkel natuurlijk. Dat is zo... maagdelijk, niks aan.
Magerlijk wit en heel mooi. En een mooie kaft. Ja,
en ik zet er altijd, in de meeschapsboeken zit er altijd een koperplaatje. En een quote die ik juist op dat moment nodig had in mijn leven. Mm-hmm. En maak dat dan heel persoonlijk. En ik zet er al mijn adres bij ook, heel belangrijk. Zeker als je het mee op de baan houdt. Dus als je het meepakt, zet je adres erbij. Of je telefoonnummer als je adres niet wilt. Dat is ook een tip. Ja. En dat maakt het ook persoonlijk. En dat maakt het ook van, dat is van mij. Dus ik mag ermee doen wat ik wil.
Ja. Ja, plus dat als je het een keer kwijt zou geraken, dat schetsboek terug bij jou terechtkomt natuurlijk. Ja. Dat is inderdaad een mooie tip, zeker.
Zou een drama zijn bij mij.
Ja, iedereen, inderdaad. Ja, voor iedereen, hè. Ja, inderdaad.
Je kan er ook bij zetten.
Dus, ik denk, even terug te komen op die schetsboekangst, op dat witte blad, hè, dus niet wit maken. En ook inderdaad zo die perfectie, hè, want we willen allemaal zo een mooi schetsboek dat perfect is en om dat wat los te laten. En dat kun je doen door inderdaad bijvoorbeeld een hoekje om te plooien of al wat verf in het midden van je schetsboek te doen, of misschien al een stukje uit te scheuren, klein stukje
ik ken zelfs mensen
papier te scheuren of gewoon niet meer perfect maken, hè. In het begin al een beetje foutjes aan toevoegen, zodanig dat het voor u makkelijker is om zelf uw eigen toe te laten om ook foutjes te maken. Hè?
Of een oud schetsboek nemen. Ik ken mensen die werken op een schetsboek dat ze gevonden hebben, of een schriftje dat ze gevonden hebben van hun grootvader bijvoorbeeld, dat al zo afgeleefd is.
Ja.
En dat is toch ook mooi om mee te werken. Mm-hmm. Maar gewoon omdat dat zo wel wat afgeleefd is, nodigt dat uit om daarop te werken.
Inderdaad, in de plaats van een nieuw schetsboek, zowel
een
gebruikt boek en dat. Ja, daarop verder. Ja, heel mooi. Ja. Dat doet mij denken, Jonas, aan toen dat ik gestopt was met schetsen. Dat is misschien ook nog voor de mensen die daar nu zoiets hebben van, vroeger deed ik dat wel, maar hoe begin ik daar nu terug aan? Als mijn kinderen klein waren, dan had ik ook niet veel tijd. Maar ik miste dat wel zo. Het creatieve in mijn leven. Ik wist dat ik gewoon gelukkiger was als dat wel terug in mijn leven kwam. En ik had dus al een aantal jaren niks gedaan. Ja, kleine kinderen, een huis verbouwd, een heel serieuze job. Hè. En dat creatief stuk, ik miste dat echt. Ik miste dat echt zo hard. En wat ik dan gedaan heb, op een gegeven moment echt beslist van, dat moet gewoon terugkomen. En dat was het schetsboek, een van de eerste dingen dat ik dan terug heb opgenomen. Ik heb gewoon een oud schetsboek gepakt, eentje waar dan nog tekeningen in stonden, maar waar dat er nog heel wat witte blaren in waren ook. En ik heb dat gewoon terug vastgepakt en gezegd van, en vanaf nu ga ik daar elke dag iets in maken. Maakt niet uit wat. Iets, een droedel, gewoon wat kribbel-krabbel, iets met de kinderen samen erin doen.
En op een vast tijdstip? Of
nee,
of elke dag?
Gewoon geprobeerd van elke dag. En als dat een dag oversloeg, dat was niet zo erg. Maar dat was gewoon het voornemen van, ik wil gewoon meer creativiteit terug in mijn leven. En dan was eigenlijk dat schetsboek een reddingsboei. Of een anker. Een anker om elke keer terug naartoe te komen om gewoon hele kleine beetjes elke keer terug in mijn leven te introduceren van creativiteit. Terug die kleine dagelijkse handelingen. En dan merkte je gewoon dat je heel snel terug creatiever denkt. En terug anders gaat kijken naar de wereld. En terug gaat bedenken, wat zou ik kunnen tekenen? Wat zou ik kunnen maken? Wat zou ik,
Dat is mooi.
Ja. Het is ook voor mensen die dat al lang niet meer getekend hebben. Hè. Gewoon een pleidooi. Hè. Ik denk dat heel deze podcast gewoon een pleidooi was, Jonas.
Ja.
En ook over schetsboeken, hè? Nee?
En ook maak de schetsboek dat je bij jou past. Hè. Maar dat is voor de volgende podcast.
Maar we hebben nog nieuws, hè, Jonas. Omdat we schetsboek zo belangrijk vinden.
Daarom gaan we een gratis schetsboek-challenge houden. En die gaat door van 19 april, dat is een maandag, tot 23 april, vrijdag. En daarin gaan we dus je dus filmpjes krijgen te zien over het schetsboek.
Elke dag een filmpje?
Elke dag een filmpje. En met een opdrachtje die je gaat doen. En ja, en voor... wat moeten ze daarvoor zijn, Mieke?
Ja, het is helemaal gratis. Dat is misschien al heel goed om te zeggen. Hè? Het is helemaal gratis. En ja, wij zijn gewoon zo enthousiast over dat schetsboek en over wat dat kan betekenen voor mensen, hun creativiteit, dat we dus die challenge gedaan hebben. En waar kunnen ze daarvoor terecht? Ja, je kan inschrijven via www.laboarte.be/schetsboekchallenge.html. Dus, ik zal het nog eens herhalen, laboarte.be/schetsboekchallenge.html.
laboarte.be/schetsboekchallenge.html.
Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie om zelf meer creativiteit in je leven te brengen? Abonneer je dan zeker op deze podcast. En we vinden het ook heel fijn wanneer je een review achterlaat.
Daar worden we super blij van. Binnen 2 weken zijn we er opnieuw met een heerlijk motiverende podcast voor jouw creatieve ziel.